daarmee werd het ruim 25 over 11 en dat betekent nog 35 minuten om onze blik even te richten naar Maldehems meest noordelijke deelgemeente. Middelburg was tot 1977 een afzonderlijk dorp, een afzonderlijke gemeente. En in de middeleeuwen was dat zelfs een heel welvarend en historisch rijk gebied. Daarover gaat het, want het is binnenkort feest in Middelburg en dat gaat gepaard met heel wat activiteiten. En men wil Middelburg echt dus in het middelpunt van de belangstelling plaatsen. En in dat kader moet je dan ook de twee uitzendingen zien, vandaag en volgende week. Vandaag hebben wij twee gasten in onze praatstudio en dat is eerwaardig heer Pastoor van de Wallen. En hij wordt bijgestaan voor tekst en uitleg over dat historische Middelburg door Dirk de Zutter. Welkom heren in onze studio. Misschien Dirk even de aanleiding van dat alles kort situeren. Er broeit iets in Middelburg.
Wel, het is zo dat wij 15 jaar Bladelijnkoor vieren. Mm-hmm. En wij doen dat op de kermis. En dat zal gepaard gaan met een koor die wij zaterdagavond 4 juli uitnodigen. Een koor uit Gansbeke die de Missa Brevis van Mozart komt zingen. En de zondagnamiddag 5 juli, op zondagnamiddag 5 juli, wordt de kerk opengesteld en worden de kunstschatten tentoongesteld. En is het ook zo dat er een orgelconcert zal gegeven worden. De toegang is gratis en heel wat mensen werken daaraan mede. Onder andere Kerkfabriek, vele Middelburgse verenigingen, het Kermiscomité en ook natuurlijk Radio Saturnus, waarvoor wij dankbaar zijn dat ze Middelburg even in de belangstelling willen zetten.
Nu wat er allemaal leeft in Middelburg qua verenigingsleven en zo, dat gaan we eigenlijk dan meer reserveren voor de komende zondag. En ik denk dat er dan ook heel wat luisteraars misschien een beetje versteld of verstomd gaan staan van het aantal verenigingen wat er toch in die kleine deelgemeente momenteel actief is. Vandaag zouden we het vooral hebben over de heemkunde, over de geschiedenis van Middelburg. En wat dan wellicht ook vele luisteraars niet weten, van mijn generatie en misschien nog ietsje jonger, dat is dat Middelburg eigenlijk een zeer rijke verleden heeft. Niet alleen naar de kerk toe die heel wat heeft meegemaakt in de loop der jaren en eeuwen, maar ook naar het historische van Middelburg. Het is hier al gezegd, Middelburg lag, meen ik, vele jaren terug heel kort bij de zee. Dat op zich is waarschijnlijk al een van de factoren waarom Middelburg zo welvarend was in die tijd.
Inderdaad, Middelburg is gesticht midden de 15e eeuw door Pieter Bladelijn. Pieter Bladelijn, die zelf in 1410 geboren werd, te Brugge en afkomstig is ze uit een Veurns geslacht. Hij was schatbewaarder in de stad Brugge, van de stad Brugge. En aan het hof van Bourgondië was hij een soort financieel expert, een soort minister van Financiën zou je kunnen zeggen. Hij trouwde in 1435 met Margarethe van de Vagevieren, die zelf geboren was in 1414 uit een Brugs geslacht, steenrijk was en dat kwam Bladelijn goed van pas voor de stichting van zijn stad waarbij hij gronden moest aankopen.
Hoe kwam dat in zijn geest op om een nieuwe stad te gaan stichten?
Wel, het was zo, vermoed ik, dat de gronden waarop Middelburg gesticht zijn, dat gronden waren die regelmatig geplaagd werden door wateroverlast van de zee. En die gronden die behoorden onder andere toe aan de abdij van Middelburg in Zeeland. Mm-hmm. En volgens het schijnt zou dat wat verwaarloosd gebied zijn. Men had de middelen niet om die gronden in te dijken of om ervoor te zorgen dat dus het water wegbleef, om dat dus te onderhouden. En Bladelijn zag zijn kans om die gronden aan te kopen, in zijn bezit te krijgen en toelating te vragen om dus een stad daarop te bouwen, op die gronden. Nu is het zo dat hij begonnen is in 1448 met de bouw van een dubbel omwald kasteel. En nadien is hij ook begonnen in 1452 met de bouw van een kerk en van een hospitaal. Nu is het zo dat uiteindelijk, wanneer hij die kerk bouwde, straks daar meer over, dat hij die kerk bouwde op gronden die toebehoorden aan de parochie Heile. Heile had een kerk. En bij de bouw van die kerk, je kunt gaan denken, was er natuurlijk ook heel wat tegenstand. Dus Middelburg zette een kerk, maar ze hadden nog geen parochiale rechten gekregen. Mm-hmm. En die parochiale rechten zijn er pas gekomen in 1458, 2 jaar nadat de kerk is ingewijd. En alles is definitief administratief in orde gekomen pas in 1461.
Was het dan een dorp met een kerk, maar zonder inwoners? Want je moest voor een stad te hebben dan toch ook nog een bevolking kunnen aantrekken.
Aanvankelijk was dat een klein beetje het probleem. Namelijk dat er dus bevolking naar Middelburg zou komen en dat er daar een zekere nijverheid zou ontstaan. Nu is het zo dat Middelburg aan de zee lag, in verbinding lag met Sluis. En dat in 1456 Bladelin ook een Middelburgs vaardeke liet graven. Dat liep van het tegenwoordige Leiputje, wanneer Middelburgdorp binnenkomt, het Leiputje genoemd, vele mensen kennen dat, en dat liep naar Leestjesbrugge ongeveer. En dat stond in verbinding met de Lieve, en de Lieve stond in verbinding met Gent. En zo stond Middelburg via de waterweg in verbinding met het binnenland. Nu is het zo dat de bevolking, dat die maar daar heel moeizaam op afkwam. En in 1466... verwoest Philips de Goede Dinant. En je moet er maar een keer goed nadenken. Pieter Bladelin die vraagt aan Philips de Goede toelating om een aantal dinantezen te mogen opnemen in Middelburg. Dus aan zijn baas, die dinant heeft verwoest, vraagt hij, mogen er niet wat dinantezen naar Middelburg komen. Het waren vooral koperslagers. Daarmee had hij dus een zekere nijverheid in Middelburg al. Dan is het ook zo dat in die periode Middelburg een stapelplaats wordt voor wol uit het Engelse Newcastle. En er wordt ook koffie verhandeld in die periode, vandaar de naam ook voor Middelburg Koffiestad. Middelburg is de koffiestad. In 1470 maakt Pieter Bladelin zijn testament en in 1472 sterft hij. Margaretha van de Vagevieren, zijn vrouw, neemt het bestuur over Middelburg over, maar zij sterft een viertal jaren later in 1476. En dan komt het, de tegenslagen van Middelburg hopen zich op. Namelijk in 1488 onder Karel Hugonet is het dat Middelburg de eerste keer wordt verwoest. En dit na wraakacties rond de opstandigheid van steden als Gent en Brugge. Aangestookt door Lodewijk de XI van Frankrijk tegen Maximiliaan van Oostenrijk. Duitse soldaten nemen Middelburg in en verwoesten de vestingen, plunderen de stad en stichten branden zelfs in de kerk. In 1518 zien we dat Middelburg volledig aan de grond zit, dat er nog slechts een veertigtal gezinnen in Middelburg aanwezig zijn. Na die bloeiperiode onder Pieter Bladelin is er dus blijkbaar een verval.
Mm-hmm. En in die bloeiperiode, hoeveel mensen zouden er dan gewoond hebben in Middelburg?
Ik denk dat u dat niet te hoog moet schatten.
Een echte stad is er dus eigenlijk nooit geweest?
Een grote stad niet. Het had wel de uitstraling van een stad. Maar een echt grote stad met zeer veel invloed.
Niet zoals Damme bijvoorbeeld, die vroeger.
Nee. Het is wel zo, als je kijkt op oude kaarten uit die tijd, dat Middelburg als een versterkte stad in het groot aangeduid staat. Dus dat was wel belangrijk.
Heeft dat realiteitswaarde, die schilderij, want je ziet daar ook geuvels op en zo. Was het niet gewoon een stuk decor ook, die hoge kastelen en zo? Of zou dat recht gestaan hebben?
Ik denk dat kasteel misschien wel waar is. Maar het decor, dus met die torens op de achtergrond, denk ik niet dat precies de weergave is zoals Middelburg er heeft uitgezien.
Dat is pracht en praal, he, op die schilderijen.
Inderdaad.
Ja, maar moet dat toch ook niet onderschatten, hè? Bladelin was steenrijk, hè? Mm. En dus die man moest naar geen geld omzien. Die kon zich alles veroorloven, hè? Je kunt het bijna een beetje vergelijken met het uit de grond stampen van Louvain-la-Neuve nu, hè? Mm. Dus op een plaats waar het niets is, iets oprichten en dat werkelijk in die tijd toch bekend was internationaal. Hè. Bladelin was internationaal bekend, dus ook zijn stad. Mm-hmm. En heeft dus zeker die stad tot een enorme hoge economische bloei gebracht. Maar ja, door het feit dat hij kinderloos is gestorven en dus dat dan de stad vlug is verwoest geworden, heeft dat meegebracht, ja. Dat Middelburg dan vlug vergeten is, hè, voor Damme. En Sluis heeft dat een hele tijd langer geduurd. Hè. Damme heeft toch eigenlijk bloei gekend tot het einde van de 17e eeuw en nog ietsje verder. Hè. Wat voor Middelburg eigenlijk minder was.
Het is ook zo dat Middelburg verschillende keren verwoest is geworden of te lijden heeft gehad onder de beeldenstormen. Eind 16e eeuw, begin 17e eeuw. En op een bepaald moment in 1604 is de ravage zo groot dat zelfs de zusters van de arme Klaren, van de klooster die daar was, dat zij voorgoed Middelburg verlaten. En het is pas in 1630 dat de kerk wederop wordt gebouwd, want die was ook verwoest. Ik wil maar zeggen, Middelburg heeft eigenlijk in de geschiedenis ook steeds moeten vechten voor haar bestaan. Plunderingen door Fransen, door Oostenrijkers, door de watergeuzen, maar ook de talrijke overstromingen die Middelburg hebben geteisterd aanvankelijk. Het is wel zo dat er ook mooie periodes zijn. In 1617 wordt Middelburg uitgeroepen tot graafschap door de aartshertogen Albrecht en Isabella. En een zekere Philips de Merode is de eerste graaf. Middelburg strekte zich uit van bijna Sint-Lorijns aan de ene kant op tot tegen Moerkerke. Dat was een groot gebied. Nu, het is ook zo dat door de verzanding van het Swin, de zee trekt achteruit, dat de verbinding met Sluis geleidelijk aan slechter wordt, dat de verbinding met de zee slechter wordt, en dat in 1700 wordt overgegaan tot het indijken van de Papenpolder. Dat is die polder ten noorden, noordoost, noordwest van Middelburg. Waardoor dus dat alle contact eigenlijk met het water, met de zee, wordt verbroken. In 1738 zijn er nog slechts 12 bevers. En we zien van dan af Middelburg dus evolueren van een stad met nijverheid naar een stad en later een dorp dat vooral een landbouwgemeente wordt, dus een stad wordt, een dorp wordt met een landelijk karakter. Ook vandaag de dag is Middelburg nog altijd een dorp, een deelgemeente met een landelijk karakter. Alhoewel er juist buiten Middelburg ook enkele straten zijn die min of meer een beetje residentieel zijn. Is dat positief, negatief, dat laten we in het midden. Maar het is nog altijd een dorp met een landelijk karakter. Nu is het zo dat in 1830 er een volgende slag komt voor Middelburg. Namelijk met de Belgische onafhankelijkheid. Je moet weten dat Ede en Heide, dat dat tot Middelburg behoorde. Parochiaal, maar ook stedelijk zal ik maar zeggen. Maar de grens wordt juist voorbij Middelburg dorp getrokken en alles ten noorden wordt Nederland, ten zuiden wordt Middelburgs. Ondanks ijver van kanunnik Andries in de jaren 1830 om die gebieden van Ede en Heide terug bij Middelburg te krijgen, hij slaagt daar niet in. En later zal ook dus parochiaal gezien Ede en Heide tot Aardenburg gaan behoren. Een ander iets is de Tweede Wereldoorlog, waar Middelburg voor driekwart is verwoest door de slag om de Scheldezak. En het is pas in 1952 dat het dorp echt weer is herrezen, dankzij burgemeester Van Poeken, maar ook dankzij pastoor De Zutter, die we soms wel een keer een tweede Bladelin noemen. Dan is er de fusie gekomen op 1 januari 1977. Persoonlijk vind ik dat een zwarte bladzijde. Ik blijf daarbij, andere mensen verwijten mij dat, maar ik blijf daarbij, omdat Middelburg een stukje eigenheid aan de ene kant heeft verloren. Maar je kunt het ook positief zien, want het was voor Middelburgenaars een reden om juist meer op te komen voor hun eigenheid. En als vereniging ook te gaan samenwerken. Maar daarover hebben we het volgende week. In ieder geval is het ook zo dat een aantal dingen in Middelburg zijn gerealiseerd na de fusie, die Middelburg op zichzelf niet kon realiseren. Dat moeten we ook durven op de ogen zien. Maar anderzijds is het ook zo dat we een stuk eigenheid hebben verloren. En dat bijvoorbeeld men naar de burgemeester gaat, naar zijn land, wanneer hij met zijn paard aan het ploegen was, voor een handtekening, dat nu niet meer kan natuurlijk.
Dat was een knappe synthese, vind ik, van 500 jaar geschiedenis, echt in een notendop, met al de hoogte- en dieptepunten van Middelburg. We gaan het zo dadelijk hebben over de kern van Middelburg, dat is de kerk, en dat is een heel rijke kerk. We gaan daarheen na dat gespreksonderwerp met een stukje passende muziek. En dat was Johan Vermeen. Ik had het eigenlijk op iets anders, maar dat krijgt hij zo dadelijk. Maar het was toch wel toepasselijk, een gezongen landschap. En dat landschap daar bij Middelburg, dat kun je eigenlijk ook bezingen, want het is een van de weinige nog echt idyllische en landelijke plekjes in, ja, in de wijde omtrek. Daar kun je echt nog kijken tot aan de horizon. Dat moet waarschijnlijk ook een van de elementen zijn die jullie zo doet gouden van dat dorp.
Wel, het is zo dat als je echt daar geboren bent, dat je voor een stuk opgroeit in Middelburg en dat je, ja, ergens ook gevoelsmatig daarbij betrokken bent. En dat je ook houdt van je gemeenschap natuurlijk, van je dorp. Ja, als je ziet dat, dat alles mooi opgekuist is, dat er een aantal dingen gerestaureerd zijn, opgeknapt zijn, dat doet deugd. En mijn bezoeker komt ook in Middelburg en die zegt heel vaak, maar dat is hier toch mooi, hé, dat wordt hier toch prachtig onderhouden. Hé, denk maar aan de kerk, denk aan de verschillende plekjes zo. Je groeit daarin op. En ik ervaar ook dat heel wat mensen die in Middelburg komen wonen na een tijdje ook zich echt daar thuis beginnen voelen. Ja, ergens is dat een stuk gevoelsmatig bijbetrokken zijn eigenlijk.
Ja, voor mij is die overgang dan ook niet zo groot geweest. Ik kom zelf uit een dorp. Ik ben daar zelf in opgegroeid en zo ben ik tamelijk vlug thuis geraakt in Middelburg. En ik heb daar dan kennis gemaakt natuurlijk met heel wat fijne mensen. En dan terzelfde tijd ook thuis geraakt, ook een stukje in de geschiedenis van Middelburg. Ja, natuurlijk, ik heb die geschiedenis zelf niet geschreven of opgezocht en ik wens toch wel eens een aantal mensen daarbij te vernoemen die veel gedaan hebben voor Middelburg en ook voor het terugvinden van het verleden. Hè. Ik mag misschien beginnen dan met bijkanunnik Andries, hè, die toch eigenlijk in zijn tijd Middelburg in zijn glorie heeft hersteld, die na de Franse revolutie ervoor gezorgd heeft dat veel eigendommen zijn teruggekeerd naar de kerkfabriek, hè, die er ook... Karel Verschelde heeft toe aangemoedigd om zijn boek over de geschiedenis van Middelburg in Vlaanderen te schrijven. Dat dateert denk ik van 1873. Dan mag ik misschien toch ook mensen vernoemen van de laatste generatie, die dan toch eigenlijk de geschiedenis van Middelburg dichter bij het publiek hebben gebracht. Ik denk dan aan Florent de Zutter, de vader van Dirk, of aan Chrétien van de Nabele. En pastoor de Smet, die toch ook in de jaren 80 enorm veel interesse heeft betoond voor, laten we zeggen, de kunstschatten van de kerk, heel wat heeft laten herstellen. En tot op de dag van vandaag hebben wij iemand als Mark Martens, die nog dagelijks bijna in zijn vrije tijd opzoekingen doet rond Middelburg en rond de historische achtergronden van de kunstschatten. En ik denk dan als we het over de kerk hebben, dat, en dan ook over de kunstschatten van de kerk, dat we dan ongeveer maar kunnen terugkeren tot de jaren 1600. Hè, want de kerk is eigenlijk totaal verwoest met de Heuzen en met de opstand van de Heuzen. En misschien het oudste stuk dat wij in de kerk hebben en waar ook hele geschiedenis aan verbonden is, dat is dus de kruisreliquie. Dus die is aan Bladelijn geschonken en dan waarschijnlijk met die godsdienstroebelen is die ergens verdwenen geraakt, dan in de handen geraakt van de familie de Merode. En die heeft dan een deel van die kruisreliquie teruggeschonken aan Middelburg. En ook is er een deel van dat stukje van het goud van het kruis van Christus door hen aan de kathedraal geschonken in Brussel. Dat is wel het oudste, denk ik, stuk. En het is ook een prachtig zilveren kruis, waarin dan dat stukje hout van het kruis van Christus wordt bewaard. Een heel oud stuk ook, dat heel waardevol is in zilver, is een torenmonstrans, die een beetje gotisch is eigenlijk van uitzicht. Ook prachtige gewaden hebben wij nog in onze kerk, dus die toch terugkeren tot de jaren 1650. We kunnen dat eigenlijk beschouwen als een soort naaldschilderkunst. Daar zijn op onder andere een rode koorkap, prachtige taferelen uitgebeeld. En dan als we dan een beetje meer terechtkomen nog voor kunstwerken van de 17e eeuw, dan hebben we de Bladelijntriptiek. Dus dat is een kopie eigenlijk van het schilderij van Van der Weijden, dat zich in het Staatsmuseum te Berlijn bevindt, waarop Bladelijn zelf afgebeeld staat, in aanbidding van het kindje in de stal te Bethlehem. Die kopie die heeft eigenlijk ook een hele geschiedenis meegemaakt, want die is dan eigenlijk in de jaren 1840 teruggevonden achter het behang van de oude pastorie. En die is dan hersteld en nu toch ook in 1986 nog eens een laatste keer door de heer Krul in orde gezet. Nadat het kunstpatrimonium te Brussel het heel had gerestaureerd. Misschien mag ik dan ook nog eens een belangrijk schilderij vernoemen. Onze Lieve Vrouw schenkt het scapulier aan Simon Stok. Dat is een schilderij dat ook nauw verbonden is met de geschiedenis van Middelburg, met het kapitel dan van Middelburg, dat toch eigenlijk ja, zijn werk heeft gedaan, als ik het zo mag zeggen, tot aan de Franse Revolutie. Het was een stichting van Pieter Pladelein. We kennen het, was een gewoonte dat de adel van die tijd ook zorgde voor zijn geestelijk zielenheil. Dan gaven zij dus een deel eigendom aan een, ja, abdij of aan een kapitel. En die moesten er dan werk van maken om te bidden voor hun zielenheil. En op dus dat schilderij zouden volgens sommige mensen, onder andere Mark Martens, de toenmalige kanunniken afgebeeld staan.
Vanwaar die rijke kunstschatten in een kerk van een toch vrij klein dorpje? Want u zegt, we moeten eigenlijk niet tot de vroegste oorsprong teruggaan, want het is toch allemaal verwoest. Dus dat betekent dat er later toch nog heel wat kunst is aangebracht, toen Middelburg al niet meer die status had van weleer.
Ja, maar je mag niet vergeten, dus er was die stichting. En het is vooral daarover dat we het dan moeten, dat we het moeten hebben. Hè. Dus er was een stichting van het kapitel, die had heel veel eigendom. En toen dus vanaf de jaren 1670 dus die eigendommen weer konden benut worden, want die zijn een hele tijd onder water gezet door de Hollanders, dan zijn eigenlijk de mensen van het kapitel teruggekeerd en hebben zij waarschijnlijk vanuit die rijkdom weer gezorgd voor een aantal kerkschatten. Wij moeten het vooral daar gaan zoeken. Het is vanuit het kapitel eigenlijk dat al die schilderijen, die kunstschatten, die liturgische voorwerpen in Middelburg zijn terechtgekomen. Dat heeft dus niet rechtstreeks met Bladelijn meer te maken, wel in die zin dat Bladelijn dan denk ik toch in die tijd nog altijd een 150 hectare grond ter beschikking stelde, onder andere voor dat kapitel en ook huizen voor die mensen van het kapitel in Middelburg zelf. Dus het is nog, laat ons zeggen, een rijke kerkfabriek, wat nu in onze tijd niet wil zeggen dat wij kunstschatten kunnen aankopen, maar dat wij wel nu zelf kunnen voorzien zonder hulp van de gemeente, laat ons zeggen, in het normale onderhoud van onze gebouwen en onze kerk.
Die rijke kerkschatten die zijn, ondanks vele tegenslagen en ook ondanks het dan destijds wellicht, altijd goed bewaard gebleven. Hoe kun je dat verklaren? Heeft men daar extra zorg aan besteed of zijn die dan op een bepaald moment gerestaureerd geworden of bijgewerkt? Of...
Ja, goed bewaard. Ze hebben heel wat meegemaakt. Ja. Hè. Ook nu nog de laatste wereldoorlog. Er zijn nog altijd een aantal schilderijen die moeten gerestaureerd worden. Hè. Ik heb het al gezegd. Pastoor de Smet heeft er een aantal laten restaureren. En pastoor de Zutter heeft dus met het herstellen van de kerk ook een heel aantal zaken in orde gezet. Maar we zijn nog altijd bezig met de kerkfabriek. Als er middelen zijn of over zijn om altijd maar weer, dus die kunstschatten een vroegere luister terug te geven. Ze zijn goed bewaard, ja, in die zin, er zijn er praktisch geen die niet gerestaureerd zijn of niet hersteld.
Middelburg ligt helemaal in het noorden, dat betekent denk ik ook zo'n beetje de voorpost van het gebied waarin de katholieke kerk het zeggen had, tegenover dan de protestanten in het echte noorden. Middelburg lag denk ik zo'n beetje op die, ja, op dat breukvlak. Je hebt er al die godsdienstoorlogen vernoemd. Was dat voor de bevolking van Middelburg een erg kwalijke zaak? Werden zij, ja, over en weer geslingerd? Waren zij echt het mikpunt van aanvallen daar op die voorpost? Is men daar echt erg tekeer gegaan dan vanuit het noorden of vanuit het zuiden?
Maar ik denk dat Middelburg niet alleen onder de beeldenstorm heeft geleden, maar eigenlijk de hele streek was hier onveilig. Nu, het is wel zo dat Middelburg de ene keer tot dit gebied behoorde en de andere keer tot dat gebied behoorde. Het was zo'n een grensgeval. En als er klappen uitgedeeld werden, dan was Middelburg toch wel een stad die altijd een veeg of een serieuze veeg kreeg. En dat heeft ook een beetje gewerkt op de ontwikkeling van Middelburg. Zo, men moet steeds weer Middelburgers, is mijn indruk, zijn mensen die kunnen vechten voor iets, die niet gemakkelijk opgeven. En dat is in de geschiedenis ook gebleken. Middelburg is steeds weer gevallen en steeds weer herrezen.
Ja, ze zijn telkens weer herbegonnen, de mensen ook. Hè. Dus je ziet dat wel. Hè. De mensen zijn ook na de oorlog, en je voelt dat aan, die zijn weer herbegonnen in Middelburg, nu na de Tweede Wereldoorlog een heel deel. En als je het nu dan ook hebt over die godsdienstige situatie, het was wel zo Dus dat vanuit Middelburg een deel dus van West-Zeers-Vlaanderen werd verzorgd door de priesters van Middelburg. Hè, of toch gedeeltelijk eerst openbaar, maar in bepaalde moeilijke perioden gebeurde dat dan ook wel soms onder de duik. Hè, dus dat men dus ging zorg dragen voor de geestelijke noden van de mensen van Heile Aardenburg en zo verder.
En we gaan nu muzikaal eens een stapje in die kerk gaan zetten.
We hadden het over de kerk van Middelburg. Er is wel meer te zien uiteraard in Middelburg, daar misschien nog de laatste minuutjes over. Maar Dirk, voor je daar het over hebt, misschien toch eens zeggen ook, want dat is toch eigenlijk ook een beetje de bedoeling van dit programma. dat de mensen, de luisteraars, die kerkschatten ook binnenkort kunnen gaan bewonderen.
Inderdaad, we hebben niet zo heel veel verteld over de kerkschatten. We gaan onze geheimen niet volledig prijsgeven. Dus de mensen zouden de beste keer komen kijken. En op zondag 5 juli, op kermis zondag 5 juli, is er van 14:30 van 14:30 tot 17:00 en van 18 tot 19:00 open deur van de kerk met de tentoonstellingen van de kerkschatten. Ook heel wat zaken worden daar tentoongesteld die normaal het daglicht niet zien. Tussen 17 en 18:00 is de kerk ook open, maar is er een orgelconcert. Dat zal doorgaan met werken van Bach, Mozart, Purcell, Gluck en Grieg. En de organist is een zekere Ewald de Meijer en trompetist is Oscar van Torre. En de inkom is ook hier gratis. Het is een stevige aanrader voor iedereen.
Dat is ook een misuitvoering van Mozart zeker, maar dat is op een andere dag.
Dat is op zaterdag 4 juli. Om 18:30 is er dus eucharistieviering verzorgd door het Sint-Pieterskoor van Hansbeke met de Missa Brevis van Mozart. En dat allemaal naar aanleiding van 15 jaar Bladelenko.
Dus voor muzikale fijnproevers is dat ook wel een aanrader waarschijnlijk.
Inderdaad, zeer sterk aan te raden.
Nu Dirk, je zei het al, Middelburg is een landelijk dorp gebleven. Misschien zelfs voor een Maldegemnaar is een aanrader om daar eens te gaan herademen. In de wijdse natuur, en daar kan je meteen dan ook nog het een en ander meepikken om eens te bekijken.
Wel, het is zo dat vorig jaar de KWB van Maldegem even op tocht is geweest door Middelburg en dat we even gaan kijken zijn naar de verschillende plaatsen die herinneren aan Middelburgs verleden. Zelfs heel wat Middelburgenaars beseffen niet wat er allemaal te zien is. Nu is het zo dat er heel wat te zien is en eigenlijk ga ik mee beperken tot enkele belangrijke zaken. We hebben de Pulse in de Kasteelstraat, dat een overblijfsel is van de vroegere omwallingen van het kasteel van Middelburg. En vermoedelijk zitten de fundamenten van dat kasteel nog in de grond. Dan hebben we ook de Schandpaal, die een van de best bewaarde is in Vlaanderen. Het onderste deel zou dateren uit de stichting, uit de tijd van de stichting. Het bovenste deel zou dateren uit 1776, toen een zeker gravin de Villain dat er heeft opgeplaatst. En de leeuw, die er helemaal bovenop staat, is niet origineel, die is niet teruggevonden, maar is door de gemeente erop gezet en dateert van 1984. Dan zijn er ook de zogenaamde Meulenkreek. Dat herinnert aan een deel van de vroegere omwallingen van Middelburg, waar de wevers hun wol kwamen wassen. Dan heb je ook in het zuiden van Middelburg heb je de Hoeker, dat ook een stuk is, een overblijfsel is van de vroegere omwallingen van Middelburg. Er zijn ook heel wat plaatsen die verwijzen, plaatsnamen die verwijzen naar Middelburg. Ik denk maar aan het Bladelenplein, aan de Rentestraat, de vroegere rentmeesters of belastingseners van de heren van Middelburg, de Dienaldstraat, waar ik het overal reeds had, Dienaldthezen die zich daar vestigden, de Margarethe van de Vagevierlaan, die herinnert aan de vrouw van de stichter. Er zijn eigenlijk enorm veel dingen, te veel eigenlijk op te noemen hier. Maar het is beslist de moeite waard om in Middelburg even rond te wandelen en door een gids je te laten begeleiden. Het is wel zo, dat wil ik zeggen, begin augustus organiseren wij voor ons Middelburgenaars een tocht door Middelburg, waar wij al die plaatsen eens gaan bekijken en waar we dan ook eindigen met een bezoek aan de kerktoren. Die kerktoren is trouwens niet opengesteld op zondag 5 juli. Dus dat is een unieke gelegenheid ook voor de mensen van Middelburg om dan een keer de kerktoren te zien en ook een keer te geconfronteerd te worden met de plaatsen die herinneren aan het roemrijke Middelburgse verleden. Want heel wat Middelburgenaars weten dat zelf ook niet, gaan er dagelijks aan voorbij, ik zelf ook. Maar als je dan een keer begint na te denken, dan is het eigenlijk formidabel wat er daar nog allemaal te zien is en wat herinnert aan het verleden.
Goed, het is 12:00 geweest, we gaan het hier moeten bijlaten. Meneer Pastoor, bedankt voor uw aanwezigheid, Dirk uiteraard ook. Maar Dirk, die vinden wij volgende week terug, want dan gaan we terug praten over Middelburg. Zij het dan dat we dan eigenlijk meer gaan hebben over het verenigingsleven, wat er eigenlijk vandaag de dag reilt en zeilt in Middelburg.
En tot slot ook nog dit bericht, ons overhandigd door Dirk. Ter gelegenheid van Maldegem, of niet ter gelegenheid, ter gelegenheid van het einde van het schooljaar eigenlijk, is het op zondag 21 juni van 14 tot 18 uur een reuze schoolfeest, waarop iedereen van harte welkom is en de toegang is er bovendien gratis. In Middelburg, bij de school, met talrijke kinderspelen, met honderden prijzen en verrassingen, een grote haaibarbolling met minimum 15.000 frank aan prijzen, met twee seizoenabonnementen, bellenwaarde, koffiezet, wekker, schuimwijn en waardebons. Het kan daar niet op in Middelburg. De organisatie ligt daar in handen uiteraard van het oudercomité van Middelburg. Wil je daar nog iets aan toevoegen, Dirk?
Wel, een detail. Zondag voormiddag 21 juni, het is een drukke dag in Middelburg, is er de sacramentsprocessie, de jaarlijkse sacramentsprocessie.
Oh, ja.
En die is heel uniek in die zin dat mensen nog hun huizen bevlaggen, nog de huizen versieren en bovendien dat niet het een folklorestoet is, maar dat de mensen daar werkelijk biddend nog deelnemen aan de processie.